Gemeente, het gebeurt nog wel eens dat er in landen een enorme orkaan losbarst. Een allesvernietigende storm. En dan lees je vaak de andere dag in de krant en dan zie je de plaatjes van wat voor schade die storm dan heeft aangebracht. Zo'n tornado of zo'n windhoos die trekt een spoor van vernielingen achter zich aan. Dat laat hij achter. Daken die van huizen worden gerukt, dakpannen, bomen die ontworteld worden, enzovoort, enzovoort. De kracht van de wind. Nou spreekt de Heer Jezus in het Johannesevangelie over de Heilige Geest die blaast als een wind. De Heilige Geest wordt vergeleken met een wind die blaast waarheen hij wil. En je ziet het niet, maar je hoort wel zijn geluid. En je ziet niet waar die wind vandaan komt en waar die heen gaat. Maar achteraf dan zie je wel, hier is de wind aan het werk geweest. Hij trekt namelijk een spoor achter zich aan. En zo zien we dat ook in Handelingen 2, waar de Heilige Geest wordt uitgestort. En waar het geluid als van een geweldige gedreven wind wordt gehoord. En dan willen we als het ware net als een verslaggever eens een paar foto's maken. Van wat voor spoor die wind van de Heilige Geest nou nalaat. Geen schade, geen vernielingen. Maar wel een voordeel, winst. De Heilige Geest en het werk wat die Geest doet, die trekt dus ook een spoor. Dat kun je zien. Waar Gods Geest aan het werk is geweest, daar laat het wat na. We zien dat in Handelingen 2, wat laat dat na? Nou, allereerst bekeringen van zondaarszielen. 3000 op ene dag, dat is nogal wat. Maar ook de vorming van een gemeente. En dat is nou precies het werk wat de Heilige Geest is komen doen. Mensenharten overtuigen van zonde. Toen die geest werd uitgestort op die massa die daar op het tempelplein in Jeruzalem aanwezig was. Toen zagen we dat die mensenmassa verslagen werd in hun hart. En dat ze hun hart ook aan de heiland gaven. Ze werden gedoopt en toen werd de gemeente, de nieuwtestamentische gemeente, geboren, gevormd. Een jonge christengemeente. Dus we zien dat het werk van de Heilige Geest, dat is besef geven van zonde. U en jou brengen tot de kennis van de zonde. Maar ook, ze werden verslagen in het hart. Maar ook om je te brengen, te sturen, te leiden naar de Heer Jezus die dat zondepak van je wegneemt. En zo vormen de gelovigen in dat prille begin Handelingen 2 een gemeente, een gemeenschap met God, met Christus en ook met elkaar. En nou lezen we, hebben we gelezen in Handelingen 2, dat die geest niet alleen, dat er niet alleen een gemeente ontstaat, maar we lezen ook hoe die gemeente eruit ziet. En dan zien we vooral in Handelingen 2 die jonge christengemeente, die moedergemeente, in haar prille begin, in haar jeugdige frisheid, in haar eerste liefde. Zoals beschreven in onze tekst. En verder tot en met vers 47. Die eerste Pinkstergemeente. Nou, daar willen we eens op gaan letten. Er waren toen der tijd nog geen vaststaande liturgieën. Er was nog geen vaste structuur of organisatie. Er waren nog geen vastliggende erediensten, hoe dat allemaal moest. Ook geen kerkgebouw, het ging allemaal zo op zijn jamboerenfluitjes, gewoon, spontaan. En het was allemaal nog heel laagdrempelig en zo. Ja. De Heilige Geest was daar aan het werk. En die gemeente, die wordt hier beschreven in onze tekst als, ja, in zijn kenmerken. Een profielschets wordt van die eerste Pinkstergemeente gegeven. 4 pijlers onder een brug. Er wordt in onze tekst gesproken over het woord. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Er wordt gesproken over de gemeenschap, dat is 2. Er wordt gesproken over het sacrament, de breking van het brood. En er wordt ook gesproken over de gebeden. Ik zet boven de preek de eerste Pinkstergemeente. En we letten dus op die vier tekenen, die vier pijlers onder de brug van die eerste gemeente. Het woord des Heren hoorden ze. Het volk des Heren bezochten ze, de gemeenschap. De dood des Heren werd gedacht, de breking des broods. En de zegen des Heren werd verwacht. Ze waren volhardend in het gebed. We gaan dus een foto nemen van die moedergemeente. Die model, dat modelgemeente. Nou ja, model. Nou ga ik niet vanmiddag zeggen van nou, je mensen, zo was het. En wat is het nou toch ontzettend droevig. Kijk nou eens naar die eerste gemeente, hoe prachtig dat was. Dat is natuurlijk al zo. Maar het is goed om daarnaar te kijken, maar je moet je er ook weer niet op verkijken. Want het duurt eigenlijk maar even dat het zo mooi en zo pril en zo fris is als hier beschreven wordt. He, als je twee hoofdstukken verder bent in hoofdstuk 4, dan zie je al dat er tegenstand komt van buitenaf. Als Christus een kerk aan het bouwen is, dan bouwt de duivel daar weer een kapelletje naast. Dan is hij weer bezig om te stoken. En dan lezen we in hoofdstuk 5 dat er problemen al ontstaan in die gemeente. Heel snel. Wat voor problemen? Over de leer? Nee. Problemen over de liturgie zeker. Over de eredienst? Ook dat niet. Maar dat er problemen ontstaan over de diaconie. Over geld. Want die weduwe van die Hebreeuws sprekende Joden, die werden voorgetrokken op die weduwe die van elders kwamen. Nou, dat waren al problemen. Diaconale problemen. En dan hoofdstuk 6, dan zien we dat er alweer huichelarij ontstaat. Nou, dan ben je vier hoofdstukken verder. Huichelarij Ananias en Safira. Oh ja, ze deden mee aan de breking van het brood, zaterdag avondmaal dus. En ze deden, ja, ze volharden in de leer der apostelen, ook dat. En ze deden mee met het gezamenlijk gebed. Alleen, ja, ze waren huichelachtig. Ze waren huichelachtig. En wat gebeurt er dan, zeg? U kent het, jullie kennen het. Dan vallen er opeens twee kerkgangers. Ananias en Safira waren kerkgangers. Dan vallen er opeens twee kerkgangers dood neer tijdens de kerkdienst. Consternatie natuurlijk in die kerk. Nou, zeker een flauwte. Door de hitte bevangen. Nee, gedood tijdens de kerkdienst door de toorn van God. Vanwege hun huichelarij. Het lag dus wel nauw. Maar laten we dus ons niet verkijken op deze modelgemeente. Het is, ook daar is de zonde alweer gauw doorgedrongen. Goed, laten we eens gaan kijken wat er nou precies staat. Er staat in vers 22, en zij waren volharden. Dat woordje volharden vind ik een mooi woord. Ze hielden het uit. Ze waren volhardend. De Heilige Geest die werkt niet alleen bekering, maar ook volharding. Dat is een teken van echtheid. Het is dus niet zo dat die jonge gelovigen in die begintijd van de gemeente, waren allemaal pas tot geloof gekomen. Het was dus niet zo dat die jonge gelovigen, ja, bij het minste of de geringste weerstand, van buitenaf of van binnenuit, het lieten afweten. Nee, ze volharden. Het was dus geen emotionele opvlieging. Het was geen tijdelijke opwelling. Nee, het gaat allemaal voorbij. En toen ze verslagen werden in hun hart en gebracht werden tot geloof in Christus en gedoopt werden, dat zat diep van binnen, dat raakte de wortel. Dat was niet een stroovuur, even heel heftig en toen weer weg. Dat was geen vuurwerk, even knallen. En even sissen en daarna weer donker. Nee, het was geen tijdgeloof. De Heilige Geest die werkte volharding. Geen verslapping, maar volharding. Nou gemeente, dat is een kenmerk van echtheid. Wie volharden zal tot het einde. De Heer Jezus zegt niet wie tot geloof komen zal. Maar de Heer Jezus zegt in die tekst wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Het kan best wel eens zijn dat je diep onder de indruk bent van een preek, van een kerkdienst, van een avondmaalsgang. De preek was goed bevallen en elk bleef weer als allen. Hier gaan we weg. Zeggen, nou, morgen dan is het weer normaal. We kunnen wel even in hogere sferen zijn, dat is prachtig. Maar nou gewoon weer met je beide beentjes op de grond en nou weer terug. Gewoon normaal doen in het oude leven, in het oude ritme weer verder. Nee. Hier zien we mensen die geraakt werden door woord en geest en waar dat oude leventje, ze vielen niet meer terug. Maar ze gingen in een ander spoor verder. Wie waren dat trouwens, die zij? En zij volharden. Zij. Dat zijn beginnelingen en dat zijn gevorderden. Daar zijn verschillende standen in genade, leef ik vorige keer gezegd. Dat zie je hier ook zo mooi. Die zij, dat zijn allereerst, dat zijn allemaal gelovige mensen. In die eerste Pinkstergemeente waren ze allemaal bekeerd. Lijkt wel een stukje hemel, allemaal bekeerd. Nou, er waren er een kleine kring van die discipelen natuurlijk, die 120, die van het begin af aan al met de Heer Jezus hadden geleefd, die 12. En die 120, zijn familie, de broers en zussen, Maria, de moeder van Jezus, die waren al langere tijd bij hem geweest. Nou, die horen ook tot de zij. Die horen tot de gevorderden, om het zo eens te zeggen. He, dat waren niet de beginnende gelovigen meer. Maar ook die 3000, dat waren de beginnelingen. Dus je had, ze waren allemaal begenadigd. En de een die mocht verder zijn dan de ander. Maar ze waren allemaal tot het waarachtige geloof in Jezus de Messias gebracht. Ik vind het ook mooi, gemeente, dat de Bijbel zo evenwichtig is. En we hebben gelezen dat twee dingen. De mensenkant staat en zij die zijn woord gaarne aannamen. Zij die zijn woord met volledig en met volle blijdschap omhelsden. Dat is de menselijke kant. En tegelijkertijd lezen we dat er ook staat en de Heere die voegde toe. Dat is Gods kant. Aan de ene kant zie je zij die zijn woord gaarne aannamen, zoals Petrus dat bracht op die Pinksterdag. En Gods kant was en de Heere voegde toe. De menselijke en de goddelijke kant in één vers. Ze hebben met hun oren gehoord. Ze werden in hun hart geslagen. Ze gingen met hun mond roepen, wat moeten we doen, mannen, broeders? En toen dat woord van vergeving in de naam van Jezus werd gepredikt, toen hebben ze dat woord omhelst en ze veranderden en ze vormden samen die eerste gemeente. Eerste gedachte is dat ze dat woord des Heren aannamen. De eerste pijler is de leer. Er staat in vers 42, en zij waren volhardend in de leer der apostelen. Het belangrijkste staat dus voorop, de leer der apostelen. Dat was trouwens ook overeenkomstig het bevel van de Heere Jezus. Na de Pasen had de Heere Jezus gezegd, zo vlak voor de hemelvaart, ga nou heen, discipelen, en onderwijs alle volken, hen dopend hen en lerend onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dan wordt hier gesproken over die leer. Dus na de Pinkster hebben de discipelen dat ook in de praktijk gebracht. Om nou de mensen te onderwijzen en te leren al wat, te onderhouden al wat de Heer bevolen had. De leer der apostelen. En dan kunnen we natuurlijk in de eerste plaats denken aan wat Petrus zelf hier op die Pinksterdag heeft verkondigd. Die leer der apostelen, dat was een leer die vol was van één naam. En dat was de naam, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden, de naam van Jezus. Die Petruspreek, dat was die Pinksterpreek, was een echte Jezuspreek. Dus gemeente, die leer, die is vervuld met de naam van Christus. Die naam van hun lieve meester en heiland, die brandde op hun lippen. De leer der apostelen, dat is de leer van Christus. Dat is, hij is de hoofdinhoud. Natuurlijk had die leer ook een persoonlijke spits. Deze Jezus die gij gekruisigd had. De zonde werd ook aangewezen, dat wel. Maar de Heere Jezus werd vooral in het licht gehouden. Hij werd aangeprezen. Dus die leer der apostelen is ten diepste een heilleer. Dat moet u goed onthouden. Die prediking, dat was ten diepste een Christusprediking. Op grond van het Oude Testament werd bewezen vanuit Mozes en de profeten, hebben de apostelen bewezen dat Jezus de beloofde Messias is. En dat de rol des boeks met zijn naam was vervuld. En dat hebben ze met een open Bijbel, hè, hebben ze dat aan het volk laten lezen en uitgelegd. Nou, dat vind ik mooi. Dus de mensen die dat woord gaan aannamen, die kregen geen andere Bijbel, maar ze kregen wel een rijkere Bijbel. Ik weet niet of u dat herkent. Ik herken dat wel in mijn leven. Misschien is dat ook genade. Maar ik ken dat wel, dat je eigenlijk een steeds rijkere Bijbel krijgt. Ik kan niet begrijpen, maar dat is genade, denk ik. Ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, ik heb die Bijbel nou 3 of 4 keer gelezen, ik weet wel wat erin staat hoor. Het is voor mij niet meer nieuw. Elke keer zie je weer nieuwe dingen en nieuwe schatten worden geopenbaard. Die mensen in die eerste tijd, die kregen geen andere Bijbel, maar die kregen een steeds rijkere Bijbel. Omdat de leer der apostelen ging uitleggen dat nou die ganse schrift sprak van Jezus hun heiland. Er kan soms zoveel stof liggen op dat Oude Testament. En als die geest dan dat stof eraf gaat blazen, dan zie je dat er weer nieuwe en oude schatten tevoorschijn komen. De leer der apostelen, dat je je samen gaat buigen, ook als gemeente rondom dat woord heen. Je buigt over het woord en je buigt voor het woord. En dan komen de schatten van zegeningen aan het licht. De leer der apostelen. Nou, die jonge gelovigen die kwamen daar naar luisteren. Weet je, vroeger zeiden ze wel eens, dat lees je wel eens in jouw boekjes. Als God een mens bekeert, dan verslijt je een paar schoenen. En dan ben je zo hongerig en zo begeerig naar dat woord. Dat woord, dat is niet gauw te veel. Dat waar je nou kan horen van hem naar wie je ziel uitgaat, daar trek je je schoenen voor aan en als je maar een graantje kan meepikken, dan ben je er. He, dus die mensen die zie je dus ook 2 keer in de kerk. He, er is een honger naar het woord en er is ook een liefde voor dat woord, omdat in dat woord ons wordt gesproken over de zaligmaker die mijn zondepak heeft weggenomen. Wat Christus nou heeft gedaan en wat hij gesproken en geleden heeft voor zondaars, voor mij. Dan is het niet gauw te veel en dan kan het niet gauw duren. Niet gauw te lang duren. Gemeente, die leer der apostelen. Moet ik nog wat over zeggen? Dat is geen leer van nou ja, zoveel mogelijk kennis vergaren. Dat is niet van nou ja, als ik nou zoveel mogelijk kan opslaan als informatie. Nee, dan krijg je alleen maar mensen met een groot hoofd, met een waterhoofd. Nee, die leer, dat is nou, dat is de leer van Christus, maar die leer die moet wel in ons leven gestalte krijgen. Dat is een leer die niet alleen maar theologische orthodoxe kerkgangers maakt, maar dat is een leer die nou in de praktijk van uw en mijn leven avondmaalgangers te zien is. Dat ga ik niet alleen geloven, maar daar ga ik ook naar leven. Omdat die leer spreekt van hem de meester en hem ga ik dan ook navolgen, gehoorzamen. Dat is de bedoeling van de leer. Die informatie, die leer, die moet leiden tot een innige relatie. Wat zou het mooi zijn, dan zou dat ook van mij te zien zijn. Aan mij te zien, en aan de avondmaalgangers te zien zijn. De beste nabetrachting, de beste dankbaarheid is nog altijd gehoorzaamheid. Dat de wereld een slechte voorbeeld geeft, dat weten we. Maar dat avondmaalgangers een slecht voorbeeld geven, dat is een schande. Dan is ons leven niet tot sieraad en tot eer, maar tot schande. En dat is erg. Dat is censurabel eigenlijk. Dus de leergemeente die heeft als spits, de leer heeft ten diepste als spits niet veel informatie, veel weten, dogmatiek. Maar de leer der apostelen heeft de bedoeling dat er een loflied komt op de Heer. En dat het in mijn leven te zien is. Dat is nabetrachting. Dat begint dus morgenochtend. En vanavond al. Welzalig hij die naar zijn reine leer. Nou, wat moet ik daar dan mee met die reine leer? Nou, dat je nou door die reine leer in hem je heil en je hoogst geluk gaat beschouwen. En dat je nou Sions vorst gaat erkennen voor jou Heer, en een Heer is er om gehoorzaam te worden. De leer. Nou, dus er was een luisterende gemeente, dat is de eerste gedachte. Allen die tot bekering kwamen, die vroegen om verder onderwijs. We hebben vanmorgen aan de tafel gelezen, Hosea 6. Dat we nou niet alleen hem leren kennen, maar dat we nou ook vervolgen hem te kennen. Steeds beter, steeds dieper, steeds intiemer, steeds meer van hem te weten te komen. Steeds meer hem te mogen kennen. Och, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Ja, gemeente, dan kan u niet tevreden zijn met een minimumpakket. Dan kan ik het eigenlijk niet begrijpen, of er moeten wettige redenen zijn, die moet me goed begrijpen, maar dan kan ik het niet begrijpen, hè, dat je nou 's ochtends aan de tafel zit en 's middags thuis blijft. Ja, maar we kijken geen voetbal hoor. Nee, maar dan snap ik het nog niet. Ik kan dat niet begrijpen, dat je 's morgens zomaar in het grootste gemak aanschuift. En 's middags, ja, je kan wel, maar ja, nou ja, ik vind het al goed één keer. Dat is niet goed. Als je denkt met een 6 min in de hemel te komen, met een minimumpakket aan kennis, dan bedrieg je jezelf. Er staat in de Bijbel, mijn volk gaat te gronde vanwege gebrek aan kennis. Die leer die is zo belangrijk, dat geef je een ruggengraat tegen allerlei dwalingen en allerlei wind van leer wat er zomaar kan rondwaaien. Als je weinig eet, dan word je gauw ziek. Dan word je ziekelijk, ook in het geestelijk leven. Als je geen trek hebt, dan word je in dat woord van God, dan word je ziekelijk in het geestelijk leven. En dan krijg je allerlei kwalen, en dan zie je er maar mager uit, en dan gaat het niet goed van binnen. Nou, tweede gedachte. De gemeenschap. Er staat, zij waren volhardend in de leer der apostelen. De tweede pijler is, en in de gemeenschap. Ze waren dus ook volhardend in de gemeenschap. Niet alleen de leer over de Heere Jezus, maar ook het leven met elkaar. Verticaal en ook horizontaal. Iemand heeft wel eens gezegd, een mooi beeld, kinderen. Schrijf maar op je papiertje. De gemeente van God, de kerk, is geen lineaal. Alsof het alleen maar gaat over dat geloofslijntje naar boven. Of dat je allemaal op één lijn ligt. De gemeente is geen lineaal. De gemeente is een geodriehoek. Nou, daar zit wel wat in. Een geodriehoek die drie punten heeft. Die punt naar boven, ja, dat is natuurlijk geloof in de Heer, gehoorzaamheid aan hem. Maar ook die punten naar de ander toe, die moeten er ook zijn. De gemeenschap onderling. Er is niet alleen de waarheid, de leer der apostelen, maar er is ook eenheid. Wat betekent dat nou, gemeenschap? Gemeenschap wil zeggen dat je bij elkaar hoort, dat je je verbonden voelt aan elkaar. Zoals je dat hebt als er bloedbanden zijn, in een familieverband, in een gezinsverband, vader, moeder, broers en zussen. Dat voelt warm aan, als het goed is trouwens. Dat is vertrouwd, dat is intiem, dan voel je je thuis. Nou, als de Heilige Geest nou een band legt tussen gelovigen onderling in de gemeente, hoort dat ook zo te zijn. Misschien zijn die geestesbanden nog wel sterker dan bloedbanden. Het kan zijn, hè, dat je in het natuurlijke leven goed omgaat met een broer en zus, maar dat je nou geestelijk zegt, ik kan er niet mee praten, want hij is ongelovig. Ik geloof hij niet. En dat je nou een ander treft, dat je zegt van ja, dat is een kerkganger, maar daar kan ik eigenlijk beter mee praten dan met mijn eigen natuurlijke broer of zus. Dat kan. En dan wordt vreemd eigen. En eigen wordt vreemd. Eigen, je huisgezin, dat wordt vreemd als het gaat over de dingen van de Heer. En vreemde mensen, die zeggen van ja, ik ken ze eigenlijk nauwelijks, maar als je dan mee praat, dan voel je, hey, die hebben nou dezelfde meester lief. Dan wordt eigen vreemd en vreemd wordt eigen. Geestesbanden. Gemeenschap met God, met Christus, maar ook met elkaar. Zoals schapen, hè, die rondom de herder zijn. En hoe dichter nou bij die herder, hoe dichter ook bij elkaar. Als een geestelijke familie, zo heeft de Heer de gemeente bedoeld als een gemeenschap. Als het huisgezin van vader, met broeders en met zusters van hetzelfde huis. Die zoeken elkaar op, die laten elkaar niet los, maar die houden elkaar vast. Die aanvaarden elkaar in de liefde. Gemeente, mag eens een beetje praktischer en concreter worden. Hoe is dat nou als broeders en zusters van aan diezelfde tafel? Houden we elkaar nog vast of hebben we elkaar innerlijk al losgelaten? Zeg, nou, wat er naast me zit, kan me niet schelen. Een hele kerk kan me niet schelen. Ik zit er gewoon voor mezelf en nou, de rest dat individualistisch, eenzaam, alleen. Dat is niet de bedoeling. Zou u een ander kunnen aanvaarden in de liefde? Weet je hoe dat kan? Dat kan je nou eigenlijk alleen maar als je weet dat die ander ook door Christus aanvaard is. We kunnen elkaar heel praktisch en concreet aanvaarden in de liefde als je weet dat we door Christus aanvaard zijn. Dan wordt het niet een club van OSM'ers, van ons soort mensen, die mij sympathiek zijn en die hetzelfde denken als ik. En dat zijn natuurlijk fijne mensen. En iemand die anders denkt, nou die schrijft wel gauw af. Nee, zo hoort het niet te zijn in de gemeente van de levende God. Hoe kan dat nou, dominee? Hoe kan je dat nou doen? Als schapen. Als schapen rondom die herder. Hoe kan je elkaar nou echt verdragen? Opdragen. Dragen ook. Hoe kan dat? Gemeen, ik geloof dat het alleen maar kan. Hè? Je zijn zo verschillend. Trouwens, dat was in die tijd ook al zo. Er waren gevorderden en beginnelingen, heb ik net uitgelegd. Die 120 wisten al veel meer, waren veel langer op de weg. En die 3000 die waren pas bekeerd. Nou, hoe gaat dat nou samen? Mensen die al jarenlang hier in de Maranatenkerk kerken, die al jarenlang Christus kennen en die pas beginnende gelovigen. Ja, daar zit een generatiekloof tussen. Misschien ook wel een traditiekloof. Ja. Hoe kan je elkaar dan vasthouden? Ondanks die kloven die er zijn en die er al steeds groter lijken te worden. Nou, hoe was dat nou in de eerste gemeente? Daar woonde liefde. En waar liefde woont, daar woont God ook. Daar waren Joden, straks komen de heiden erbij. Hele verschillende tradities. Maar ze waren toch één in de gemeenschap met God en met elkaar. Het was rijk en arm. Hele verschillende culturen, heel verschillende sociale achtergronden, politieke achtergronden. He, er waren ex-tollenaars en ex-fariseeërs. Nou, dat was water en vuur. Een tollenaar en een fariseeër. Maar Paulus en de tollenaars, Matthäus en zo, ze vonden elkaar in hem. Het oversteeg dus de verschillen die er waren, de kloof die er was. Politiek ook. Simon de Zeeloot. Oeh, wat had die man een hekel aan de Romeinen. En wat dacht je van Matthäus de tollenaar, die werkte samen met de Romeinen. En toch konden ze elkaar verdragen in Christus. Er waren karaktertegenstellingen. Nou, dat is in de gemeente hier ook zo. Dat is hier in de gemeente ook zo. Je ligt elkaar, je ligt elkaar niet. Ik heb wel eens van een socioloog gehoord. Ik geloof dat het waar is in het natuurlijke leven. Hij zegt, 1/3 van de mensen, hè, gewoon puur qua karakter, nou, die mag je. Die mag je. Een 1/3, nou, dat doe je eigenlijk niks, dat is neutraal. En die laatste 1/3 groep, ja, daar heb je eigenlijk, zonder dat je een woord gesproken hebt, heb je eigenlijk van nature al een beetje antipathie tegen. Als je nou 3 mensen op een rij hebt, hè, eentje mag je, nou die ander, ja, nou, oké, goed. Wordt niet warm of koud van. En die 1/3, ja, gewoon dat botst, dat ligt gewoon niet, van het begin gaat dat niet en zo. Kijk, dat is zo in het sociale leven, wat karakters betreft. En in de gemeente van de levende God. Ik geloof waar die liefde van de Heere woont en waar je mag zien, hè. Maar dat is iets geestelijks hoor. Dat is iets geestelijks. Waar je jezelf mag verloochenen en waar je jezelf onder kritiek kan stellen. Daar ga je een ander verdragen. En dan ga je een ander ook accepteren. Dan ga je een ander aanvaarden omdat Christus die aanvaardt. En ook al ligt dat dan qua karakter wat anders. Als ik daar maar iets in zie van mijn heiland in die ander, dan heb ik hem lief om Christus wil. Snapt u dat? Wat ik daarmee wil zeggen? Johannes, hè, die was een heel ander karakter dan Petrus. Maar de tegenstellingen die werden overbrugd door de liefde, door de band des geestes. Ze hadden één ding gemeen. Hoe verschillend ook, er was band aan Christus en er was band aan elkaar. Dat doet de zonde nou juist niet. Die geeft altijd verwijdering. Maar geestelijk leven, de Heilige Geest, die doorbreekt de grenzen, de muren die door mensen zijn gemaakt. Ze hadden daar in die eerste gemeente geen zandbakken geloof. Allemaal als loszand naast elkaar. In één bak. Maar het cement van de liefde was er niet. Het was een kooltjesgeloof. Ze hielden elkaar vast. Ze hielden elkaar warm. En ze hielden elkaar. Ze hielden bij elkaar. Nou, gemeente. De gemeenschap. Hoe kan je dat nou heel concreet en praktisch maken? Nou, hier zien we dat ze elkaar financieel gingen ondersteunen. He, dat ze gaven van hun bezit en van hun geld. De Heere Jezus heeft het ook gezegd, heb elkander hartelijk lief. En dat gebod brengen ze in de praktijk. En de Heere Jezus heeft er ook om gebeden dat ze allen één zijn vader. En dat is hier nog waar. Het gebod en het gebed van de meester ligt erachter. En heel concreet wordt dat waar, omdat ze elkaar gemeenschap van goederen hebben. Niet dat ze alles per se moesten verkopen, maar dat ging gewoon vrijwillig. Nadat elk van nood had, armen werden geholpen. En dat ging op een hele vrijwillige manier. Hoe kan het nou in onze tijd zo zijn? Nou, dat kan dat heel simpele dingen, hè. Een vriendelijk woord. Een broederlijke groet. Een troostrijk liefdeteken, zegt de psalmist. Een bloemetje. Een bezoekje. En niet alleen aan die mensen met wie het eens bent. Maar juist die mensen zeggen van, nou ja, een bezoekje, dat kan zo goed zijn. Hè, een briefje, een mailtje, een kaartje, dat kan zo goed zijn. Dat zijn wel van die kleine dingen, maar dat zijn grote dingen. Daarmee kan je iets van de gemeenschap met elkaar concreet zichtbaar maken. Wezen werden bezocht, die geen vader en geen moeder meer hadden. Bejaarden met gebreken werden geholpen. Doden werden begraven in die tijd. Geloofsgevangenen werden bezocht. En zieken, daar werd aandacht aan besteed. Nou, dat werd gezien in de gemeente. Ze waren volhardend in de gemeenschap. Nou staat er voor dat woordje volharden, gemeente, een woord dat betekent dat kostte inspanning. En ze moesten er moeite voor doen om met elkaar in contact te blijven. En dat vereist altijd inspanning en zelfverloochening, ook van ons, in onze tijd. Heb je wat met een ander. Zo'n conflict. Ook binnen de kerk. Hier is het terrein waar we dat in praktijk moeten brengen. Dit is het oefenterrein. De gemeente is een oefenterrein om elkaar lief te hebben en lief te houden. En wat is dat moeilijk? Dat kunt ook niet uit eigen kracht. Maar als die liefde van de Heer nou in je hart leeft, dan ga je een ander ook lief hebben. En als die liefde nou weinig in je hart leeft, dan leeft het ook weinig naar een ander toe. En als nou veel in je hart leeft, dan leeft het ook veel naar een ander toe. Dan word je mild. Tweedracht is er zo. Je ziet dat die duivel altijd maar in het poken is. Om de dingen kapot te maken. En dat wilt hij nou juist in de kerk. Of op evangelisatieterrein. Zendingsveld. Dan ga je niet meer over elkaar praten, maar ga je met elkaar praten. Dan sta je niet meer tegenover elkaar, niet boven elkaar, maar dan sta je naast elkaar. Dan geef je elkaar eens een schouderklop. En dan probeer je elkaar eens te bemoedigen in plaats van af te kammen. Er staat in het woord, benaastig u, om de eenheid van de geest te bewaren. Daar moet je dus je best voor doen. Derde gedachte, de breking van brood. Dat is avondmaal. Die gemeenschap wordt dus ook zichtbaar, krijgt die gestalte aan de tafel. De breking van het brood. Dat gebeurt in die eerste christengemeente op tweeërlei manier. Ze kwamen vaak bij elkaar om liefdemaaltijden te houden. Er waren natuurlijk nogal wat armen en er waren gelukkig ook nog wat rijken. En die rijken die namen dan extra brood mee en extra wijn en extra drinken mee. Zodat die armen in de gemeente ook wat hadden. En dan werd er eerst samen met elkaar een maaltijd gebruikt. Zoals dat op alfacursussen ook gebeurt en zo. Je gaat eerst samen met elkaar eten. En soms in kringwerk ook gebeurt. Een heel goed bijbels iets. Je gaat eerst met elkaar eten. En dan aan het einde van die liefde maaltijd. Dan werd het brood heel demonstratief gebroken. En er werd de wijn, die werd dan ingeschonken. En dat was dan een beeld, dan werd het avondmaal daarachteraan gevierd. En dan mochten ze als schapen als het ware, wat voor verschillende achtergrond ook, waren ze allemaal rond die ene goede herder, waren ze geschaard. Hij was de spil. De breking van het brood, waarin dus gedacht werd en gevierd werd, die heerlijke gedachtenis van dat bittere lijden van de zaligmaker. He, waaraan zijn vergoten bloed en zijn verbroken lichaam gedacht werd op de volkomen verzoening van al onze zonden. En dan waren ze als het ware bij één rondom die ene. Ja, dan gaat het, hè? Dan gaat het. Hij was de spil. En al die gemeenteleden waren als spaken rondom die spil. En hoe dichter bij die spil, hoe dichter bij elkaar. De breking van het brood. Tot zijn gedachtenis. En dan zaten ze allemaal rondom. Weet je waar je elkaar kan ontmoeten, gemeente? Je kan elkaar ten diepste ontmoeten. En ten diepste vinden en ten diepste vasthouden. Als je samen met elkaar rondom de... Als je samen met elkaar aan de voet van het kruis mag komen. Daar mag zitten, daar op hem mag zien. Dan is dat kruis van de Heere Jezus de spil, de as. Waar nou alles om draait en waar alles om zit. Daar ontmoet je elkaar als vergeven criminelen. Als zondaars en schuldenaars die nou vergeving hebben mogen vinden in hem. Daar ontmoet je elkaar en dan houd je vol. Dan hou je elkaar vast. Zien op hem. Ja, dat is de gemeente. Schaapjes rondom de herder. Een gemeente is geen kippenhok. Waar iedereen maar een beetje door elkaar heen kakelt. En waar uw haan koning moet kraaien. Nee, de gemeente is geen kippenhok. De gemeente is een schaapskooi. En de herder staat voorop. En naar zijn stem wordt geluisterd. Niet naar die stem van die kakelende kippen. En ook niet van die blatende schapen, maar naar zijn stem wordt geluisterd. In de breking van het brood, waaraan hem gedacht wordt, zijn dood verkondigd wordt, de vergeving van de zonde geloofd en genoten wordt, en de verwachting is van zijn spoedige wederkomst, totdat hij komt. En hoe deden ze dat nou? Nou, er staat, we hebben het gelezen, ze deden dat in vers 45, met verheuging en met eenvoud van hart. Dat avondmaal, dat werd niet alleen bediend. We zijn toch geen katholieken? Het avondmaal bediend. Nee, dat avondmaal werd gevierd. Dat was een heilige feestdag. Dat avondmaal, dat was een heilige hoogtijdag. Waarin er heerlijk werd gedacht aan zijn bittere dood, wat van heerlijke vruchten droeg. Het werd gevierd met verheuging, er was blijdschap. Die kinderen die waren allemaal blij. Dat kindschap van God, dat gaf blijdschap. Aan de ene kant waren daar die verslagen harten, daar begon het mee. Maar er waren ook verheugde harten, met verheuging des harten, om hem. En met eenvoudigheid zaten. Letterlijk staat er zoiets als, in het Latijn staat er simplicitas, het woord simpel in. Het ging er allemaal zo simpeltjes aan toe. Nou gemeente, het is mijn ervaring hoe simpeler de diensten zijn en hoe simpeler ik het woord mag brengen, hoe meer kracht er vanuit gaat. Laten we het maar simpel houden, eenvoudig. Het hoeft allemaal niet moeilijk en ingewikkeld, het moet niet kinderachtig worden, dat is wat anders. Het moet niet kinderachtig worden. Maar iets van de eenvoud, daar schiet het toch het ware in. Nou, zo was het ook met de breking van het brood. En tenslotte, gemeente, dan staat er en ook in de gebeden. In de gebeden, ze volharden in de gebeden. Dat is meervoud, gebeden. Het waren verschillende soorten gebeden die ze deden. Die ze samen deden. Samen deden. He, er waren smekingen. En er waren dankgebeden. En er waren gebeden waarin een zonde werden beleden. En er werd gepleit. En voorbeden en aanbidding. En daar volharden ze samen in. Er is niks wat zo'n kracht heeft als het samen bidden. Ik ben zo blij dat we dat mogen doen, ook in onze gemeente. Daar heb ik verwachting van. Daar hoop ik op dat de Heer die gebeden gaat verhoren. Dat er 's maandagsavonds gebeden wordt in de echo één keer in de maand. En dat het kringwerk gebeden wordt, de Maranatenkring en de erediensten. En thuis, hè, dat samen bidden. Dat is de voedingsbodem voor een gezonde gemeente. Dat samen bidden, dat is de geheime krachtbron, waardoor de kracht van boven naar beneden komt. Dat samen bidden, dat is de thermometer hoe het geestelijk leven in de gemeente is. Als er veel samen wordt gebeden, dan is er veel kracht van God. En waar er weinig samen wordt gebeden, daar is weinig kracht van God. Zonder een gezamenlijk gebedsleven is er geen gezond gemeenteleven. He, als het gebedsleven kwijnt, dan zinkt het geloofsleven in. Zo belangrijk is dat. Dat is de adem van het geestelijk leven. Samen. Bidden. Dat is een duifje, net zoals bij Noach. Dat is een duifje op wegzenden. En dan komt hij met een takje terug. Kinderen, weet je dat nog? Dat duifje, de ark van Noach. Die duif werd eruit uitgelaten door Noach. En hij kwam met een takje terug. Dat is bidden. Bidden, dat is een duif uitlaten. En bidden, dat geeft altijd uitwerking. Dan komt er altijd een takje van de hemel mee terug. Nou gemeente, we hebben de vier pilaren gezien. Dat eenvoudige geloofsleven, dat gemeenteleven van die eerste Pinkstergemeente. Het eindigt met: en ze loofden God. Ze hadden ontzag bij het volk. Ze stonden in aanzien en gunst bij het volk. Daar gaan we vanuit. Ze loofden God. Er werden meer lofliederen gezongen in die eerste gemeente dan klaagliederen. Een gemeente die zucht en die steunt, dat heeft geen aantrekkingskracht. Maar een gemeente waar de lofliederen mogen opklimmen, ja, daar gaan we vanuit. Er werd in die eerste gemeente hier, in die stad Jeruzalem, alleszins godsdienstig, maar die eerste gemeente daar, hè, gemeente, daar ging wat vanuit. Daar ging wat vanuit. Ze zagen aan die gemeenteleden dat de Heere Jezus niet zomaar een naampje is, maar dat nou in die naam van Jezus, dat er nou het geluk in lag van Gods volk. Die mensen die waren blij. Die mensen die waren gelukkig. De Heere Jezus maakt dus echt zalig. Hij maakt dus echt gelukkig. En dat was te zien. Toen die geest van God daar in Jeruzalem aan het werk ging, toen werd Jeruzalem de vrolijkste stad van de hele wereld. En ze loofden God. Nou gemeente, ik heb een foto gemaakt. Daar ben ik mee begonnen. Ik heb een foto gemaakt van de gevolgen van die wind des geestes. Wat die wind van de geest nou heeft aangericht in Jeruzalem. Er kwamen mensen tot bekering. En er werd een gemeente gevormd. Het was lentetijd. Die eerste liefde. Een kleurenfoto. Dan zou ik een foto moeten maken van onze gemeente. Misschien zou het een zwart-wit foto worden. Of misschien een negatief. Of ben ik nou te negatief? Of zit er hier en daar toch een kleur? Zit het nog fleur, glans en enthousiasme in? We verkijken ons niet op die eerste gemeente, heb ik gezegd. En toch, we mogen er vandaag naar verlangen. In een uur van nabetrachting, dat duurt tot het volgende avondmaal. Dat de Heere ons genade geeft om te volharden in de leer, in het woord van God. Maar ook om elkaar vast te houden. Ook degene die je nou karakterologisch niet zo erg in de smaak ligt. Om nou iets van Christus in die ander te mogen zien en hem daarom lief te hebben. Om te volharden in de breking van het brood. Niet af en toe wel en af en toe niet. uit gehoorzaamheid aan het bevel van de meester doe dit tot mijn gedachtenis. En om te volharden in de gebeden. We hebben een God die gebeden wil zijn. En om zo één te zijn. Eén in de naam van Jezus. Eén ziel en één gemoed. Eén in het geloof der schriften. En één in het verzoenende bloed. Eén vader die ons lief heeft. En één zoon die stierf aan het kruis. Eén geest die leidt door het leven. En dan straks één vaderhuis. Amen.